En ik wil u graag meenemen naar Psalm 68. Psalm 68, waarboven staat lof en danklied voor de overwinning. En dat is precies waar het over gaat. En meer speciaal, waar het over gaat natuurlijk, is over de overwinning die tot stand gebracht is in de, niet in de dood, maar in de opstanding uit de dood. En daarmee de verheerlijking, de hemelvaart feitelijk van de Heer Jezus Christus. Want uiteindelijk gaat de psalm daarover. Onder het motto van de apostel Petrus in Handelingen 2. David sprak niet over zichzelf, hoewel dat wellicht de aanleiding was. Maar hij sprak niet over zichzelf. Hij was een profeet en hij sprak bewust over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. Want zo staat het daar. En dat geldt niet alleen voor psalm 16. Maar dat geldt net zo goed voor vele andere psalmen. En ook inderdaad voor deze psalm 68. Waar we mee te maken krijgen hier in deze psalm is met het feit dat de Heer Jezus, of gewoon in oud-testamentische tijd de Heer, Jehovah, overwinningen gaf aan Israël. Dat begon natuurlijk wat het volk betrof bij de uittocht uit Egypte. Daarna de reis door de woestijn, vervolgens natuurlijk de dagen van de richteren. En uitlopend op het koningschap. En in het bijzonder het koningschap van David als de eerste koning uit het huis van Izii. En ongetwijfeld zal de aanleiding voor deze psalm gelegen zijn in de een of andere gebeurtenis in het leven van David. Waarschijnlijk niet zijn kroning, want dat blijkt niet zo heel erg uit deze psalm. Maar wellicht naar aanleiding van de verovering van Jebus, dat Jeruzalem werd uiteraard. Of wellicht het terugbrengen van de ark in Jeruzalem en daarmee op de berg Sion, om zo te zeggen. Maar in elk geval, het schriftgedeelte in het algemeen spreekt over de komst van de Heer Jezus, de zoon van David, naar Jeruzalem. En er zal best een historische gebeurtenis aan de grondslag liggen waarbij men naar Jeruzalem ging, dan wel te Jeruzalem kwam. Maar welke gebeurtenis dat dan geweest moet zijn, dat weten wij niet. Daar kunnen we alleen naar gissen. Maar het is ook niet echt belangrijk natuurlijk. Waar het maar om gaat is dat de psalm spreekt inderdaad over de zoon van David die zijn overwinning behaalde en die zijn troon vestigde in Jeruzalem en meer speciaal op die berg te Jeruzalem. In het algemeen de berg Sion dus. In de eerste verse van deze psalm vinden we een algemene beschrijving overigens van de Heer die de overwinning brengt aan Israël. Daar staat vanaf vers 1 een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. Opschrift boven de psalm uiteraard waarbij aan David wordt toegeschreven. Maar verder ga ik daar deze keer niet op in. Maar er staat, God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden. Dat betekent zoveel als God zal opstaan, dan zullen zijn vijanden verstrooid worden. En zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt. Kwestie van wegblazen gewoon. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Dat wil zeggen van Gods verschijning, want dat is eigenlijk de betekenis in de praktijk althans van het woord aangezicht. Het is een zichtbare verschijning dan gewoonlijk. En dan vers 4, maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, die zijn er uiteraard ook, die rechtvaardigen. Al is het dan maar wellicht een overblijfsel. U weet, er is niemand rechtvaardig, er is het ook niet tot één toe. Allen zijn zij afgeweken, staat ook in het Oude Testament. Het wordt opgezond in Romeinen hoofdstuk 3. En voor zover het toch rechtvaardigen zijn, zijn zij dat omdat hun geloof gerekend werd terechtigheid. God rechtvaardigt en ieder die gelooft. En dat geldt hier uiteraard ook. Er staat rechtvaardigen, dat is wat zij zijn volgens Gods normen. Maar ze zijn het op basis van hun geloof uiteraard, dus je kunt ook lezen, de gelovigen. De gelovigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht. En opspringen wil zeggen levend worden, levendig worden. En eigenlijk is opspringen ook een uitdrukking ter aanduiding van opstanding uit de dood. Een bedekte uitdrukking wel te verstaan, maar niettemin is dat het. Hè. U weet hoe het was met die lamme die genezen werd. Hij sprong op en hij begon te huppelen. En de ark was al lang weg. Maar goed, dat gebeurt wel vaak. Het is een teken van krachtig en overvloedig leven. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht. zodat u maar ziet dat Gods aangezicht, dat wil zeggen zijn verschijning, ook in zijn wederkomst uiteraard, tweeledige uitwerking heeft. Zijn tegenstanders zullen smelten, dan wel weggeblazen worden, dan wel verdaan worden door de adem zijns monds, want zo staat het elders. Maar voor wat de rechtvaardigen betreft, zij zullen van vreugde opspringen en van blijdschap zullen zij vrolijk zijn. Want zo hoort dat met gelovigen. U weet wel, wij zijn vrolijk orthodox. Dat is voor het geval iemand het nog aan u vraagt, hè? Vrolijk orthodox. En dan staat er in vers 5. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam, hoogt de wegen. Dat in de praktijk betekent, dat maakt de wegen vrij. Maar vooruit, ik ga het nou allemaal maar niet uitleggen. Hoogt de wegen, bereidt de weg. Hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere, en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. De gedachte is eigenlijk naar het verleden, toen Israël triomfantelijk onderweg was naar het beloofde land, uiteindelijk onder aanvoering van Jozua. Daar wordt kennelijk naar terug verwezen of aan teruggedacht, maar niettemin is een algemene waarheid dat het zo zou gaan. En mij persoonlijk doet het deugd dat we dan inderdaad lezen van blijdschap vrolijk zijn en meteen zingt voor God. Psalm zingt zijn naam. Want dat staat trouwens in vers 26. Als Israël een optocht had van ouds, dan ging de ark voorop. Vandaar dat sommigen denken, het gaat hier om het brengen van de ark naar Jeruzalem. In de dagen van David. Het zou kunnen. Maar de ark gaat voorop, maar dat is een uitbeelding van de Heer. Dat wil zeggen, niet zozeer als de vertegenwoordiger van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond uiteraard. Dat is een uitbeelding van de Heer zelf, maar daarna gaat de muziek voorop. Eerst de zangers en dan de muziekinstrumenten en daartussenin de majorettes. De trommelende maagden staat er in vers 26. Vers 26. De zangers gingen voor, de speellieden achter en in het midden, dat wil zeggen daartussenin, de trommelende maagden. Zodat u maar ziet dat het een Bijbels verschijnsel is, hè, dat der majorettes. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Het is een algemeen bekend gegeven, sommigen beschouwen het als een hobby van mij, dat is het ook, Bijbelstudie ook. Maar het is 100% Bijbels, de muziek gaat voorop. En er is een heel eenvoudige reden voor. Het is algemeen bekend dat je daarmee de duivel wegjaagt. Dat wist Saul ook al. Dus hij huurde David in. Die zong bij de gitaar. Met zijn harp. Hè. Zong bij zijn harp. Een echte ier dus. Hè. Maar goed, daar gaat het nou ook niet over. Dat is weer een zijlijn. Maar het is wel degelijk om de boze geesten te verdrijven. Dat is veel makkelijker dan welk ander ritueel ook, denk ik altijd. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. En daarmee wordt ruimte gemaakt. Wordt de weg vrijgemaakt voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Jehovah. En springt op van vreugde, want er wordt bij gedanst. Springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. Hij zorgt voor degenen die alleen zijn. Of die voor zichzelf niet kunnen zorgen, want dat is de achterliggende gedachte natuurlijk, achter die woorden wezen en weduwen. En anders staat het wel in het volgende vers. Hij is vader der wezen en rechter der weduwen. God, in de woonsteden zijn er heiligheid. Vanuit zijn woonsteden namelijk, misschien werd ooit aan de tempel gedacht, daar in Jeruzalem. Maar we weten dat het dan toch primair gaat om de hemel zelf. Van daaruit zorgt hij voor de eenzamen. Degenen die alleen zijn, en het volgende vers zegt het ook, hij is een God die de eenzamen zet in een huisgezin, in een familie, zodat ze onderdeel uitmaken van een gezelschap, om zo te zeggen. Hij is degene die de eenzamen zet in een huisgezin, en andersom, hij is degene die uitvoert, degene die in boeien gevangen zijn. En daar gaat het om degene die vastzitten in wat dan ook, waarschijnlijk gewoon in de wereld, in de zorgvuldigheden deze eeuw. Bij gelegenheid, maar het was niet in de dagen van David, maar daarna is die psalm van toepassing op degene die in ballingschap zijn uiteraard, die uit de gevangenis uit de ballingschap zouden verzameld worden. En uiteindelijk is het van toepassing niet alleen ook op ons in onze dagen en op dat verhaal over die 10 stammen waar ik nou vanavond liever niet over praat. Maar dat is ook zo, hè. Degenen die in de gevangenis zijn worden in de vrijheid geplaatst. En uiteindelijk is het van toepassing op het gelovig overblijfsel van Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Niet omdat het een bijzondere waarheid is, maar omdat het een algemene waarheid is. God plaatst ons in de vrijheid. God geeft ons een familie. Hij geeft ons broeders en zusters en zelfs vader en moeders, want dat staat ook in mijn Bijbel, in het Nieuwe Testament. Hij plaatst ons in een gemeenschap. Ik persoonlijk denk dat deze versen die wij hier lezen weliswaar van toepassing zijn uiteindelijk op een gelovig overblijfsel in de toekomst. Blijkt bijvoorbeeld uit dat woord Sela aan het eind van vers 8, want het is de tamelijk onverbloemde verwijzing naar Petra, de plaats in de woestijn van Edom, waar dat gelovig overblijfsel na de wederkomst van Christus verzameld zal worden. Maar neem niet weg dat deze woorden net zo goed van toepassing zijn op ons in onze tegenwoordige tijd. En als u mij vraagt, zelfs met nog wat grotere nadruk, omdat we van doen hebben juist met de verborgenheden van dat koninkrijk van Christus enzovoorts. Met andere woorden, ook wij, u en ik, wij worden geacht te behoren tot dat overblijfsel. Het allereerste begin daarvan, maar niettemin, wij behoren daartoe. En ook voor ons gelden deze dingen. Wij zouden de Heer loven, de Heer heeft voor ons overwinning behaald. Wij zouden van vreugde opspringen. Wij zouden goden zingen en psalm zingen. Wij zouden zijn weg bereiden in zekere zin, net zo goed. Hij zet ons in een familie, hij bevrijdt ons uit al die boeien, die banden waarin wij van nature gevangen waren, zoals daar zijn de zonde, de dood en de wet, om de traditionele reeks maar even te noemen. Kortom, we worden in de vrijheid geplaatst. Maar de afvalligen, einde van vers 7, de afvalligen wonen in het dorre. Dat wil zeggen in een woestijn of gewoon daar waar geen water en dus waar niet het woord van God is en dus waar geen leven is. En dan vers 8, o God, want het is de beschrijving van o God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt, toen gij tevoorschijn trad, daarheen en trad in de woestijn van Sela, want zo zou je hem kunnen lezen. Het zal in de toekomst zo zijn, maar het is in onze dagen uiteraard ook zo. De Heer is uitgetreden voor het aangezicht van zijn volk. Dat zijn wij als gelovigen en wij worden geacht de Heer te volgen. En navolgers van Christus te zijn. Ik hoop niet dat ik u nu teksten hoef te geven uit het Nieuwe Testament waar dat staat. Maar het zijn er uiteraard velen. We zouden navolgers van Christus zijn. Wij zouden in zijn voetsporen wandelen. We zouden onze loopbaan lopen in navolging van hem, opdat we ook terecht zouden komen waar hij is. Dat wil zeggen niet alleen in die plaats, maar ook in die positie. Maar toen dat gebeurde, toen de Heer die overwinning behaalde, staat er in vers 9, toen daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Het idee is dat van druipen, maar het idee is van smelten. Hè? Zoals eerder gesuggereerd, in de gelijk was voor het vuur smelt in vers 3. Hier in de eerste verse vinden een algemene beschrijving van hoe dat gaat als de Heer overwinning behaalt en hoe de uitwerking daarvan is op zijn vijanden, maar ook op degene die geloven. En hier vanaf vers 8 ongeveer vinden we inderdaad min of meer een terugblik naar het verleden, over hoe het in het verleden was. Maar niettemin, tegelijkertijd is het profetisch voor wat in de toekomst zal gebeuren, want in het verleden leidde God Israël uit de woestijn naar het beloofde land, via Petra, via in ieder geval het gebied van Edom, via Sela dus uit vers 8. Maar in de toekomst zal dat met grotere nadruk alsnog gebeuren. En de uittocht uit Egypte wordt vervangen door een uittocht uit alle volkeren. Heel Israël zal uit de volkeren verzameld worden en voor zover het gelovig is via Petra of Sela gebracht worden naar het beloofde land. En wat ons betreft, voor ons in onze dagen geldt precies hetzelfde, maar nu in overdrachtelijke zin. En dat blijkt uit de woorden van de Heer Jezus tot Petrus toen hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Blijft nog altijd een vaag vers voor alle commentatoren, Maar de idee is gewoon, met dat Petra wordt in de ene kant dat Petra of Sela, want dat is de Hebreeuwse naam voor wat bij ons Petra heet, de rots, gedacht aan dit Petra in de toekomst, wanneer Israël gebouwd zal worden. Maar in onze dagen vinden we daar net zo goed een toepassing van. Dat Petra, die rots, is Christus. Of dat geloof in Christus, of het getuigenis dat deze Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Lees het maar na in Matthäus 16. Kortom, het is toch Christus en via hem, en dus via die rots, worden wij verlost, worden wij uitgeleid uit de wereld enzovoorts. Verlossing is er niet buiten hem om. En daar gaat het om. En als er staat daverde de aarde, dan zouden we niet noodzakelijk of niet uitsluitend denken aan een aardbeving. Hoewel die in het verleden plaatsvond bij de uittocht uit Egypte. En in de toekomst zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. Maar men zou ook kunnen denken aan gewoon de volkeren die in beweging komen, zal ik maar zeggen. Die geschud worden, als het ware. En ook dropen de hemelen, suggereert dat de hemelen versmolten voor het aangezicht van de Heer. Dat is ook in het verleden gebeurd trouwens. In de toekomst ook. Krachten der aarde en der hemelen zullen bewogen worden. Maar in het verleden ook, want die overheden en machten in de hemel, die hemelse heerzegers, zal ik maar zeggen, die macht der duisternis, die versmelt inderdaad voor de kracht van de opgewekte Christus. En uit die kracht leven wij. Het is wat het Nieuwe Testament uitgebreid zegt. Als er staat dat Christus een plaats heeft gekregen ver boven de engelen, dan wel ver boven de overheden en machten. Er staat zelfs dat hij de overheden en machten, en dat zijn hemelse machten, in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. In zijn overwinning. Dat wil zeggen, in zijn opstanding uit de dood. En in het verleden was dat bij de Sinaï. Toen de Heer uittoog, toen daverde de aarde, ook dropen de hemelen van Gods aanschijn. Deze Sinaï voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. En er wordt verwezen naar die brandende berg die in nevel, in de rook, in wolken gehuld was enzovoorts. Bij de wetgeving. Maar het was toen zo. Maar het idee is dat het in de toekomst net zo goed de krachten der hemel en aarde zullen bewogen worden. Nu, in onze dagen in overdrachtelijke zin, straks ook letterlijk in de wederkomst van Christus. En terwijl aan de ene kant dat oordeel kwam, komt of zal komen over aarde en zelfs over de hemelen, die hemelse machten, staat er in vers 10, gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. Het is prachtig, want er staat, het is toen dropen de hemelen voor Gods aanschijn. En nu staat er ineens dat er ook iets druipt uit de hemel, maar nu is het regen voor de gelovigen, voor de rechtvaardigen. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat geworden was. Die erfenis is uiteraard het volk, dat behoefte aan water. En God gaf het. In het verleden, in de woestijn, water uit de rots. Later in Israël uiteraard, maar ook in onze dagen is precies hetzelfde het geval. Wij ontvangen van hem dat woord, dat water waarmee wij ons laven, dat woord ook waardoor wij gereinigd worden enzovoorts. En wij zingen het zelfs, niet al te vaak geloof ik, maar we zingen stromen van zegen, komen als plasregels neer. Uw hoop woonde daarin, vers 11, uw hoop woonde namelijk in uw erfenis, in dat volk. Kenmerkend voor de rechtvaardigen, voor de gelovigen of voor het volk Gods, is namelijk dat men gelooft in wat God gesproken heeft aangaande de toekomst. Daarom hebben wij altijd goede moed, zegt het Nieuwe Testament daaromtrent. Maar het Nieuwe Testament zegt ook, wij zijn in hopen zalig geworden. God heeft ons beloften gedaan met betrekking tot een erfenis inderdaad, met betrekking tot heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden en zo verder. En dat is het enige wat ons werkelijk onderscheidt van de wereld en van de natuurlijke mens. Die heeft geen hoop. Immers, het leven eindigt altijd in de dood. Maar wij hebben dat niet, wij kijken daar overheen, ons zijn eeuwige beloften gedaan. God is die God die ons spreekt over de toekomst en die dat ook waar maakt. En ook demonstreert in de loop van de geschiedenis. Hij kondigt dingen aan en ze worden ook vervuld. En het bewijst, is voor ons zekerheid genoeg, dat Gods beloften ook uiteindelijk zullen vervuld worden, namelijk in de opstanding en daarmee in een nieuwe schepping. Daar gaat het maar om. Dus wij hebben altijd hoop. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. God bereidt ons hoop, God bereidt ons een toekomst, God doet onze belofte. En hoe ellendig we van nature dan ook zijn, niettemin hebben wij hoop. Niet er is hoop, wij hebben hoop, omdat wij gelovigen zijn. God heeft tot ons gesproken en wij accepteren dat. En daarover spreekt dus ook het volgende vers. De Heer gaf te spreken, staat er. Dat betekent zoveel als de Heer gaf boodschappers. In de oudtestamentische tijd profeten, in de dagen van Mozes, Jozua, de dagen van de richteren, waarnaar ongetwijfeld in dit schriftgedeelte ook verwezen wordt. Ik laat u dat niet zien, ik demonstreer dat nu niet, maar het is wel zo. Maar neem niet weg dat het altijd zo is. God gaf te spreken, gaf profeten, en in onze dagen weliswaar geen profeten, maar hij geeft toch te spreken. Want hij geeft toch, om Efeze 4 vast te citeren, ook aan de gemeente, evangelisten en herders en leraars, of hoe dat maar heet, maar God geeft te spreken. Hij geeft u en mij te spreken. Hij laat ons ook spreken, maar hij spreekt ook tot ons. Zo van Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken, door de profeten, maar God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En heeft gesproken door de Zoon betekent nog steeds dat hij daar ooit mee begonnen is, maar ook dat hij dat nog steeds doet. Hij spreekt nog steeds in deze laatste dagen door de Zoon. Met alle consequenties van dien. De Heer gaf te spreken. Der boodschappers van goede tijding was een grote heerschaar. Er was een grote menigte, staat er, van boodschappers van goede tijdingen. Ik moet altijd lachen als ik de uitdrukking lees. Boodschappers van goede tijdingen. Wij hebben daar gewoon één woord voor. Evangelisten. Ja, we hebben geen Nederlands woord. Of het moet het Griekse zijn, vernederlandst en wel, dan is het evangelisten. En daar gaat het over. Die boodschappers van blijde tijding zijn er in oud-testamentische tijd al geweest. Maar als u mij vraagt, men zou het iets letterlijker nemen nog. En vooral begrijpen dat het gaat om onze tegenwoordige bedeling, waarin immers het evangelie definitief verkondigd wordt. Als het Nieuwe Testament terugkijkt, dan wordt er gezegd, nou ja, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt. En zo verder. Met andere woorden, het is wel genoemd, maar redelijk bedekt. Maar Petrus zegt, en Paulus trouwens ook, dat in onze dagen het evangelie aan alle mensen, alom en bovendien vrijmoedig, vrijuit, gepredikt wordt. En dat heeft zijn weerga niet hoor, in het Oude Testament en in oud-testamentische tijd. Als er ooit een grote menigte was, een grote heerschaar van boodschappers van goede tijding, van evangelisten dus, van mensen die de blijde boodschap, de goede boodschap prediken, dan is het inderdaad in onze tegenwoordige tijd, en ik denk ook dat het daar uiteindelijk met nadruk over spreekt. Wij waren altijd boodschappers in het Oude Testament en door de eeuwen heen zal het ook een grote schare geweest zijn. Maar het haalt niet bij de grote schare van evangelisten en boodschappers van goede tijding in onze tegenwoordige tijd uiteraard. In de toekomst wordt dat nog versterkt. Want in de toekomst, in de wederkomst van Christus, zijn u en ik en is zelfs heel de gemeente nog steeds een verzameling van boodschappers van goede tijding. Zeker wel. Wij zullen in de toekomst nog steeds de goede tijding bekendmaken. Maar niet alleen wij, maar Israël zal dat ook doen. Tel dat maar bij elkaar op en je hebt 10.000 maal 10.000... om dan toch maar me even te houden aan de Bijbelse rekenwijze. Hoeveel het is, heb ik geen flauw idee, maar het loopt wel in de miljoenen. En daarna staat er, de koningen der heerscharen vloden weg. Zij vluchten weg. En zij die thuis bleef, deelde de roof uit. Zij die te huis bleef, dat waren de gelovigen uiteraard, die inderdaad leefden uit de bescherming en in de kracht van de Heer Jezus Christus, of gewoon de kracht des Heren, nog in oud-testamentische tijd. Maar de vijanden slaan op de vlucht, worden verdreven. Voor ons zelfs is dat nu zo, want de vijand kan ons niks doen. Begrijp je me goed, terwijl ik dit soort dingen lees, denk ik altijd onvermijdelijk en systematisch aan de miljoenen gelovigen die hun geloof met de dood hebben moeten bekopen. Daar wil ik wel nadruk op leggen en even bij stilstaan. Maar daarna zeg ik, maar kijk, ik hoop niet dat het mij overkomt, maar zoveel maakt het natuurlijk ook niet uit, want ze zouden toch overleden zijn. We moeten natuurlijk wel reëel blijven. Maar hoe dan ook, ondanks dat zij de marteldood stierven, de vijand heeft er niks kunnen doen. Zij hebben eeuwig leven en de marteldood, dat wisten die martelaren gelukkig maar al te goed, die zou hun ongetwijfeld een grotere erfenis brengen, grotere heerlijkheid althans in de toekomst. En zo hebben ze het ook altijd gezien. En daarom kon de vijand hen niet overwinnen. En daarna leren wij op school dat het bloed der martelaren het zaad der kerk was. Ik weet niet van wie de uitdrukking afkomstig is. Maar het betekent dat juist de vervolgingen enorm hebben bijgedragen aan de verspreiding van geloof in de Heer Jezus Christus. En soms denk ik, werden wij als christenen nog maar vervolgd, dan zou in ieder geval duidelijk zijn wie wel een gelovige is en wie niet. En dan zou de essentie van de boodschap voor ons allemaal, voor gelovigen en ongelovigen, ook veel duidelijker zijn. Want deze tijd van lauwheid is mij persoonlijk een gruwel. Je kan de mensen het evangelie voorhouden, je kan het nog zo nadrukkelijk doen. En op wat voor wijze dan ook. En het beste wat je kan krijgen is interessant. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar in de toekomst zal ook dat wel anders zijn. Wij staan in de overwinning. Wij delen de roof uit, heet zoiets. Wij staan in de overwinning. Of zoals Romeinen 8 het zegt, wij zijn in Christus zelfs meer dan overwinnaars. En daarom hebben wij altijd goed om het, broeders en zusters, wij zouden ons dat onder alle omstandigheden bewust zijn. Zo is dat. Dat is de basis van ons leven, in de zin van, daar leven wij uit. Dat is wat de Heer ons beloofd heeft. Het is een feit. En dus zien we uit naar de toekomst. Niet naar het verleden. We zouden niet omkijken, maar we zouden vooruitkijken, zei Paulus. We zouden vooruitzien naar wat de Heer ons beloofd heeft over alle omstandigheden heen. En dat geeft ons de kracht om heden te leven. Ik bagatelliseer het heden niet, maar het is gewoon zo. Vanuit die toekomstverwachting die wij hebben, kunnen wij het leven aan en vervolgens dus ook de nabije toekomst tegemoet zien, om zo te zeggen. Wij jagen naar die toekomst en dat is onze hoop en dat is bepalend voor ons leven van vandaag en dus voor de dingen die we doen. Dan vers 14, waar dat gelovig overblijfsel beschreven wordt, dat uit het verleden, uit de toekomst, maar zeker ook van vandaag, al laagt gij lieden, al waart gij ook gelegen, want het is van het werkwoord liggen, al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen. In Genesis 49, waar Mozes spreekt over de stammen van Israël, en spreekt tot Issachar, dan wordt Issachar genoemd een ezel die neerligt tussen twee van deze dingen. En daar is niet vertaald met rijen van stenen, maar gewoon tussen twee pakken. Issachar ligt als een ezel tussen twee pakken. En hier staat al laagt gij lieden tussen twee pakken. Het idee is namelijk dat men eronder bezweken is en dus bij de pakken neerzit of ligt. Men heeft twee lasten opgelegd gekregen en dat woord pak staat voor een verzameling van, laten we zeggen, bagage. Ik ken trouwens ook een vertaling die vertaalt het met Allah gij lieden tussen twee kudden. Want men zegt, men kan het ook vertalen met de kudde. Dat is ook zo, zo'n schriftplaats is er ook, die laat ik u nu niet zien. Maar dan wijs ik u erop dat het woord pack in het Engels de betekenis heeft van een last die men draagt, maar ook van een kudde. Een troep, wolven of honden, dat heet ook een pack. In de zin van dat het een groep is die sterk met elkaar verbonden is. Het is één groep. Niet eens een kudde schapen zozeer, hoewel het dat ook nog kan zijn, maar een kudde die nauw tegen elkaar aan loopt, om zo te zeggen. Dat heet ook een pek, een verzameling. Maar het wordt als een last beschouwd. Dat is de echte betekenis van het woord. En ik weet er ook geen goed Nederlands woord voor, maar ik hou het toch maar bij een last, want dan begrijp je tenminste waar het over gaat. Hier heeft men zo'n last beschouwd als een rij, een reeks, een verzameling van stenen. Maar het had ook een verzameling van alles kunnen zijn wat je moet dragen. Het had ook een verzameling van vee kunnen zijn. Zo komt het woord in de Bijbel voor. Nou goed. Al waar gij ook bezweken feitelijk, dus tussen twee lasten, zo zult gij toch worden als, dat verzwakt het verhaal eigenlijk, want eigenlijk volgt er een uitroep, namelijk vleugelen eener duiven. Beslot is een lied, je moet het begrijpen. Het is bezweken, niettemin, vleugelen van een duif, overdekt met zilveren, welke vederen zijn met uitgegraven geluwe goud. Dat wil zeggen, daar verrijst een hele chique duif, om zo te zeggen. De duif, dat hoef ik nauwelijks uit te leggen, is uiteraard een type van Christus. Behalve in de Pinksterbeweging, dan moet je zeggen, het is een type van de Heilige Geest. Want dan weet men niet dat dat gewoon Christus is, maar wij zeggen gewoon, de duif is een type van Christus. En het is een verheerlijkte ook nog, overdekt met zilver en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Het zal in ieder geval wel chic goud, gegraveerd en bewerkt goud. Dat is eigenlijk het idee van deze wat vreemde uitdrukking. Maar de duif is niet alleen een type van Christus. De duif is daarna ook een type van allen die in Christus zijn, logischerwijze. En bij een andere gelegenheid zeg ik weer wat ik altijd zeg, namelijk dat overal waarover Christus gesproken wordt, in het Oude Testament wordt ook gesproken over de gemeente, want die wordt daarin geïmpliceerd, zeg ik altijd, hoor ik nooit commentaar op, dus zal nu ook wel niet. De duif is een beeld van de gelovigen, in ieder geval van het gelovige overblijfsel met Christus aan het hoofd. Wie een bewijs wil hebben, moet lezen het Hooglied, want daar wordt de bruid, en dat is het gelovige overblijfsel, voor zover het Israël betreft althans, aangesproken als gij duiven. Daar is de bruid één duifje. Het zijn net tortels, zeggen we dan. Maar het is dus Christus en de gemeente eventueel, of dat gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst, dat zal delen in de heerlijkheid en dus heerschappij van Christus. En hoewel het ter neder ligt tussen de lasten, het zal niet alleen opgericht worden, maar het zal zelfs wegvliegen. Dat wil zeggen, deel hebben aan hemelse krachten die tot uitdrukking komen. Want dat is de betekenis van die vleugels, uiteraard, van de vogel in het algemeen. En zo is het met ons ook. We krijgen hemelse krachten en leven daaruit. Het is niet alleen een kwestie van dat we ons moeizaam kunnen oprichten. Wij zijn meer dan overwinnaar en we zouden delen in de hemelse heerlijkheid van Christus. En ik had natuurlijk ook meteen kunnen zeggen, wij zijn nou eenmaal met Christus gezet in de hemel. En daarna vers 15, als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op de Zalmon. Het idee is namelijk dat de Almachtige, de Heer namelijk, de koningen, de vijanden, die uit vers 13, dat de Heer ze verjaagt, om zo te zeggen, zodat ze wegvloden of vlieden, zo staat het in vers 13, en als dat gebeurt, wordt zij die daar neder ligt tussen twee rijen van stenen, dat wil zeggen zij die bezweken is onder de last, wordt zij sneeuwwit als op de Zalmon. Het is een aardige beeldspraak, want het woord Zalmon, ongeacht welke berg het precies is, maar het woord Zalmon betekent schaduw of donkerheid. Dus een donkere berg namelijk. En sneeuwwit, sneeuw staat voor licht. En het idee is dat de donkere berg toch bij gelegenheid onder de sneeuw geraakt en dan niet meer donker is, maar licht. En zo is het met de mens. Hij leeft in duisternis, heeft een duister hart enzovoort. Het is aan de buitenkant aan hem ook te zien. Niettemin, de gelovige zal verhoogd worden, zal worden als een berg. En dat is niet Zalmon in zijn natuurlijke staat, maar integendeel sneeuwwit. Met verwijzing naar Jesaja 1 vers 18. O waren uw zonden rood als scharlaak, ik zal ze maken witter dan sneeuw en witter dan wol. Het wordt wit, het wordt gereinigd en het krijgt heerlijkheid. Zoals de berg Zalmon dat krijgt, hoe duister die dan ook van nature is. Daarna hebben we nog een berg in vers 16. Daar moet u even wat corrigeren in uw Bijbel. Want dat begrijpt u vanzelf ook wel trouwens, want er staat de berg Bazan is een berg gods. Of gewoon is berg gods, een bestaat immers niet, het hele woord niet. Maar u begrijpt dat dat niet waar is, zodat er wat mis is op een of andere wijze. Niet de berg Bazan is berg gods. Bazan is juist een beeld van de wereld, van een goddeloze wereld. Stieren van Bazan, wilde stieren. Het is levensgevaarlijk om ertussen te verkeren. Dus er wordt overal oordeel over Bazan uitgesproken. En het is zeker niet de berg gods. Het is ook een misverstand, men zou het vers moeten vertalen met is de berg Bazan berg gods? Vraagteken. Dat is een oud probleem, ik heb het niet gemaakt, dus ik kan het ook niet helpen. Het probleem dat niet goed te zien is, eigenlijk helemaal niet te zien is in het Hebreeuws, of het gaat om vragenderwijs of stellenderwijs. Je kan het niet zien, maar je moet het begrijpen uit de context. En ik begrijp uit de context dat aangezien de berg Bazan niet de berg gods is, moet je hem dus als vraag lezen, is de berg Bazan berg gods? Nee, we zijn waarachtig niet. Er is een andere berg. Daar staat in vers 17, halverwege vers 17, waar staat, deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. En dat is niet de berg Bazan, maar uiteraard de berg Sion. Want het idee is, men is onderweg naar Jeruzalem, naar Sion. Misschien naar de tempel, misschien naar het paleis, het koninklijke huis, dat weten wij niet, maar zoiets is het in elk geval wel. En deze berg is dus in de praktijk die van Jeruzalem, gewoonlijk aangeduid als Sion, ongeacht dat er nog een paar bergen zijn binnen de grenzen van Jeruzalem, gewoon Sion. Is de berg Bazan berg Gods? Nee. De berg Bazan is een bultige berg. En bultig betekent gewoon veeltoppig. Een berg met meerdere toppen. Een bultige berg. Stel het u maar voor. Een berg met veel bulten. En zo is het met de wereld. Er zijn vele machthebbers daar. En er is ook verdeeldheid. Dat is kenmerkend voor de wereld. Daarna staat er: waarom springt gij op, gij bultige bergen? Niet alleen met Bazan, maar alles wat hoog is in de wereld. U weet, de Bijbel leert, ik neem maar als voorbeeld Jesaja 40, dat alle bergen vlak gemaakt zullen worden bij de wederkomst van Christus. Dat is vermoedelijk niet letterlijk waar, maar overdrachtelijk wel. Alles wat hoog is in de wereld zal vernederd worden. Alles wat naar wereldse maatstaven hoog is, zal vernederd worden. En andersom, dat wat vernederd is in de wereld, wat zonder aanzien is, zou verhoogd worden. En in de eerste plaats geldt dat voor de Heer Jezus zelf uiteraard. Maar net zo goed voor zijn gelovig overblijfsel, het wormpje Jacobs, het volkje Israëls. Maar het hoog in de wereld zou vernederd worden. En dus waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid, of gewoon, en de Heere, Jehovah, zal er wonen in eeuwigheid. Ik toch, staat op een andere plaats, Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld of verzalfd over mijn heilige berg, over Sion. Hier zal de Heer wonen, en de gedachte is niet alleen maar, niet in het buitenland, maar hier binnen de grenzen van Israël. Maar de gedachte is niet onder de volkeren, maar hier in Israël. Dat wil zeggen in het volk. Onder dat gelovig overblijfsel. Want het laatste wereldrijk zal inderdaad een Israëlitisch wereldrijk zijn, met een troon in Jeruzalem. En wat die heiden ook doen, en hoe sterk dat heidense koninkrijk, welke rijk dan ook, mogen wezen, uiteindelijk zal het verwoest worden door de Heer zelf. Het is de uiteindelijke verwijzing natuurlijk naar het grote antichristelijke rijk. Maar in het algemeen, het is de verwijzing naar elke overheid en macht, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde. Want Christus heeft een positie daarboven en wij zijn in hem. Dat is nu zo, en dat is in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, helemaal niet anders. Daarna komt er een prachtige dubbelzinnige. Gods wagenen, onder verwijzing naar de wagenen van de Egyptenaren in de tijd bij de uittocht uit Egypte. Gods wagenen zijn 2 × 10.000. Zie je, de Heer is gewoon 2 keer zoveel. In ieder geval veel sterker. Zijn 2 × 10.000. De duizenden verdubbeld. Dat is een aardige uitspraak. Want enerzijds is het de verwijzing naar het leger van hemelse heerlegers, om zo te zeggen. Die engelenmacht die hij tot zijn beschikking heeft. En had ook in oud-testamentische tijd. Aan de andere kant, voor zover deze uitspraken van toepassing zijn op de toekomst, de wederkomst van Christus, de bekering van Israël, terugverzameling van Israël, is het de verwijzing niet zozeer naar die engelen in het algemeen, maar naar de vele tienduizenden heiligen die de Heer zouden vergezellen. En dan is het gewoon de gemeente, hoor. Dat zijn wij dan. En vraag me niet om te zeggen of het een of het ander is in dit vers. Dit soort versen zijn met opzet zo dubbelzinnig. Daar ligt de gemeente nou eenmaal achter verborgen. Dat is altijd zo. En hier ook. Die kracht des Heeren is groot. En hij beschikt over een leger aan hemelse heerlegers. Daarna staat er in Sinaï, in heiligheid, heeft de commentatoren altijd tot wanhoop gedreven, de uitdrukking. Sinaï in heiligheid. Men zegt, ja, het is de terugverwijzing naar Sinaï. Dan zeg ik, ja, het zal wel waar wezen, maar waarom? En wat betekent het dan? Wel, ik geloof dat het betekent dat hier Sinaï wordt aangehaald, niet zozeer vanwege de betekenis van de naam Sinaï, want wat moet je met een doornstruik? Dat is wat het betekent in mijn doornstruik. Maar vanwege de functie van Sinaï, het idee is namelijk dat daar de Heer spreekt. En het idee hier in dit vers is dus dat de Heer weer zal spreken. En mij niet vragen waarom het dan niet staat Sion of zoiets, zoals bijvoorbeeld in Hebreeën 12, waar Sinaï en Sion tegenover elkaar gezet worden. In dat hoofdstuk zeg ik altijd, heb je een dubbele tegenstelling, dat maakt het erg ingewikkeld. Makkelijker is het om het Sinaï van het verleden te vergelijken met een gebeurtenis in de toekomst. De Heer sprak in het verleden, de naam Sinaï wordt in dat verband heel dikwijls genoemd, om het onder één naam samen te vatten. En die naam kun je daarna profetisch gebruiken voor de toekomst. De Heer zal weer spreken. Nu zien we in heiligheid. Men zou er zelfs de Heer zelf mee kunnen aanduiden in zijn wederkomst. Dan immers zal hij weer tot hen spreken. Hij sprak het eerst tot Israël vanaf de Sinaï. In de toekomst zal hij weer tot hen spreken in zijn wederkomst. En het noemen van de Sinaï in dat verband lijkt me toch redelijk voor de hand te liggen. Sinaï wordt vervangen door Sion en dat stond eigenlijk al in het volgende vers. Wat ooit Sinaï was, zal Sion worden. Buitensland spreekt de Heer, dan heet het Sinaï. Daarna de beloften Gods en het woord Gods gesproken op de Sinaï vervuld worden. Dan kom je automatisch terecht in Sion. En dat vind je geïllustreerd in inderdaad Hebreeën hoofdstuk 12. Deze berg, niet Sinaï, maar deze berg, Sion, zal die berg zijn waar de Heer zal wonen. Maar in de toekomst zal hij alsnog spreken. Daarna lezen wij een beroemd vers. En wij kennen het goed omdat het bijna letterlijk geciteerd wordt in Efeze 4. Want er staat, gij zijt opgevaren in de hoogte. Het is altijd vermakelijk om te zien dat de commentatoren gewoonlijk niet van de nieuwtestamentische kant binnenkomen, maar van de oudtestamentische kant. En zeggen, nou ja, het gaat over David die de hoogte van Sion betreedt. Hij trekt op naar Jeruzalem. Wij treden uw poorten in, u weet wel, optrekken naar Jeruzalem, omhoog gaan, opgevaren naar de hoogte, tot op de top van de berg. Het zij Sion, het zij Moria, maar dat blijft Jeruzalem. Het zij dus het paleis, dan wel de tempel, met de ark enzovoorts. Maar in werkelijkheid, men zou in de eerste plaats natuurlijk toch denken aan de hemel zelf, want dat is wat het Nieuwe Testament ervan zegt. En hoe dan ook, de berg Jeruzalem, wat het maar is, is toch heus een beeld van de hemel. Als de Heer zich terugtrekt op een berg alleen om te bidden, dan is dat de uitbeelding immers van de Heer die nu in de hemel is, ter rechterhand Gods en daarvoor ons bidt. Hij laat ons hier op aarde wat onze loopbaan lopen, maar hij zelf, gezeten aan de rechterhand, de Heer op een berg alleen om te bidden. Dat is het verhaal, de berg is een beeld van de hemel. De berg der verheerlijking, de berg van de bergreden en de zalensprekingen. Het is domweg een beeld van de hemel, van waarof het woord tot ons komt en waar wij een verheerlijkte Christus hebben. En dus, ook al zal de psalm 100 keer duidelijk zeggen, het gaat om de berg Sion, dan nog denken wij aan de hemel. Bovendien, wij zijn gekomen tot de ontastelijke berg Sion en dat is de hemel volgens Hebreeën 12, dus het kan niet missen. En dus vind je hier een profetie over de hemelvaart van Christus. Traditioneel commentaar is altijd, je vindt in het Oude Testament geen profetieën over de hemelvaart van Christus. Wel over zijn lijden en dood, zijn opstanding, maar niet over zijn hemelvaart. Hooguit die van Psalm 110 vers 1 zit aan mijn rechterhand. Wordt beschouwd als de enige uit heel het Oude Testament. Maar dit is er ook één uiteraard. En wel heel duidelijk, omdat deze schriftplaats op twee plaatsen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Het is de uitspraak die wij in Efeze 4 tegenkomen, waar beschreven wordt de hemelvaart van Christus uiteraard. En vervolgens dat die Heer vanuit de hemel gaven geeft aan de gemeente, hebben die nog? Zoals daar zijn sommigen tot, enzovoorts. Hè? Profeten, apostelen, evangelisten, herders en leraars. De Heer is opgevaren naar de hoogte en van daaruit geeft hij aan de gemeente sommigen tot, enzovoorts. En Paulus vermeldt dan dit vers erbij. Zegt, kijk, dit is wat hier in Psalm 68 werd aangekondigd. Een veel mooiere vind ik persoonlijk die van Johannes 3. Waar de Heer tot Nicodemus. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Dat is in Johannes 3 vers 12. En als u mij vraagt, begint in vers 13 het commentaar van Johannes daarop. Dan heb ik tenminste geen problemen met wat er staat. Daarna geeft Johannes commentaar en zegt over die hemelse dingen. Hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? Zegt Johannes, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is, want op het moment van schrijven was hij in de hemel. En het is, als u mij vraagt, de aanhaling uit Psalm 68, namelijk, gij zijt opgevaren in de hoogte. En dus gaat het om hemelse dingen sinds de opstanding van Christus. En de Heer Jezus zegt op voorhand tegen Nicodemus, nou ja, ik heb je aardse dingen verteld en gij, dat wil zeggen in het algemeen, gij gelooft niet. Hoe zult gij geloven indien ik u zou spreken over de hemelse dingen? Over het werk dat de Messias, de Christus, zou doen na zijn opstanding en hemelvaart, uiteraard. En Johannes geeft inderdaad als commentaar en zegt, gaat inderdaad over de hemelvaart van Christus, zoals hij werd aangekondigd in Psalm 68 en zoals hij geïllustreerd werd in nummer 21, toen Mozes de slang in de woestijn verhoogde, want die slang is net zo goed een type van Christus en zijn verhoging is een beeld van zijn hemelvaart. En langzamerhand begrijpen we ineens hoe het komt dat men in het algemeen zegt, je vindt hooguit één profetie over de hemelvaart van Christus in het Oude Testament. Men redeneert die andere namelijk weg. De verhoogde slang heeft men de kruisiging van gemaakt, maar het is een hemelvaart. En die uit Psalm 68 heeft men van gemaakt dat de Heer de berg Sion opgaat in Jeruzalem. Hij heeft het op een lager niveau geplaatst. Maar niettemin, het is een beeld van de hemel waar hij in zou gaan, zoals in elk geval uit Efeze 4 blijkt, opgevaren naar de hoogte. En ook daar staat bij dat hij is opgevaren in de hemel, maar dan toch eerst nadat hij uit de hemel is nedergedaald naar de nederste delen der aarde. Hij vaart op naar de hemel, maar dat is omdat hij inderdaad uit de hemel afkomstig is. Het heeft nog een paar achtergronden, maar goed, het is het meest voor de hand liggend om meteen te zeggen. En dus terug naar Psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis, in de zin van degene die gevangen waren, de gevangenen, gevankelijk gevoerd, weggevoerd. In het algemeen betreft dat natuurlijk degene die gevangen zaten in de macht van, bekneld waren in banden van de dood, de wet, de zonde. Maar waar het Israël betreft, betekent net zo goed, zij waren in ballingschap. Ze worden eruit verlost, uit de gevangenis, en ze krijgen van Gods wegen zegeningen. Van de opgewekte, de ten hemel gevaren Christus, van die Christus die op de troon zit. En als u dat begrijpt, begrijpt u dat de profetie net zo goed later in de toekomst alsnog gebruikt kan worden voor een Heer die een troon heeft in Sion, in Jeruzalem, ook letterlijk. Want dan nog is het de Heer die op de troon zit en die vandaar gaven uitdeelt. Die zijn zegeningen meedeelt aan degene die hem dienen uiteraard. Maar het neemt niet weg dat dat in onze dagen ook al zo is. Daarna moet ik er iets aan toevoegen, want er staat, gij hebt gaven genomen. Toen hebben de vertalers erachter gezet om uit te delen, want ze hebben de indruk dat dat er had moeten staan, want zo blijkt het te zijn in Efeze 4, want daar gaat het om gaven die de Heer uitdeelt. Want het idee is, de Heer geeft daar gaven aan de gemeente. En dus hebben de vertalers het hier ingevoegd. Maar ik moet meteen zeggen, maar het staat er niet hier in deze psalm. Sterker nog, er staat, gij hebt gaven genomen te midden van de mensen, zodat het idee is dat hij gaven ontvangen heeft. Niet dat hij ze geeft aan de mensen, maar dat hij als eerste van de mensen, te midden van de mensen, onder de mensen, dat hij gaven aangepakt heeft. Gij hebt gaven genomen. De een deelt ze uit, de ander neemt ze aan. Hier staat dus dat de Heer gaven heeft aangenomen. Uiteraard niet van de mensen, maar wel te midden van de mensen. Wat heeft hij dan aangenomen? Welke gaven? Gewoon eeuwig leven. Het woord Gods dat hem gegeven werd, heeft het aangenomen. En heeft ook aangenomen het leven dat hij ontving. Heeft ook aangenomen het eerstgeboorterecht dat hij ontving. Want je kan het nog afwijzen ook. Maar hij nam het aan, dat weten wij zeker, want we weten wat hij zei toen hij het aannam. Hij zei, zie, hier ben ik. In de rol des boeks is van mij geschreven, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ja, in zijn opstanding, sorry, maar dat vertel ik altijd hoor. Ook als ik Psalm 40 lees, wat aan ontleend is, of Hebreeën 10, waar het wordt toegelicht. Uit het context blijkt dat het gaat om de verschijning van de Heer, niet aan het begin van de geschiedenis, voor de tijden der eeuwen, ook niet bij zijn menswording toen hij geboren werd, bij het kerstfeest zal ik maar zeggen, maar inderdaad bij zijn opstanding uit de dood. Daar was hij. En hij accepteerde zijn functie. En hij liet zich aanstellen als koning en hogepriester, want het is een eervolle baan, staat er in Hebreeën. En niemand neemt zichzelf die eer, maar je moet hem krijgen, maar je kunt hem nog afwijzen. Maar de Heer heeft dat aangenomen. En het zijn precies die dingen, die gaven die hij ontvangen heeft, beslot zijn zegeningen, maar het zijn die zegeningen waarmee wij in Christus en in de hemel gezegend zijn. Efeze 1 vers 3. Gezegend zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. We hebben de hoedanigheden, de gaven van Christus ontvangen. Dat wil zeggen, we hebben zijn woord ontvangen, maar ook, we hebben zijn leven ontvangen, het leven van Christus. Zijn geest dus, heet dat bij gelegenheid. En voor anderen, de Heilige Geest, inderdaad, maar niettemin, we hebben zijn geest ontvangen, zijn leven ontvangen. Maar we zijn zijn roeping deelachtig geworden, een hemelse roeping. Ook wij zijn tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. En dus, wij zijn bestemd om niet alleen priesters, maar ook koningen te zijn. Hebben we vorige keer over gesproken hier, onder andere dan, enzovoorts. Hier in de psalm staat, gij hebt gaven aangenomen. Het punt is nou juist dat Israël in het verleden wat God gaf niet aanpakte. Men wilde hem niet. Men wilde zijn woord niet. Men had liever andere goden en zo verder. En daarom zegt Johannes 1, maar zoveel hem aangenomen hebben. Want voor zover ons iets gegeven wordt, wel wat wordt ons gegeven? Christus zelf. Die onuitsprekelijke gave heet het bij gelegenheid. God geeft ons zijn zoon. En al wat daarbij hoort uiteraard. Maar eerst heeft God gaven gegeven aan de Heer Jezus Christus. Maar lees Handelingen 2, waar Petrus zegt dat Jezus de eerste is die de Heilige Geest ontving. En de Heer Jezus zelf geeft die geest weer aan ieder die in hem gelooft. Staat er allemaal. Waarom men er overheen leest, sorry, weet ik ook niet, maar dat staat er expliciet. En er staat ook, hij is de eerste die het leven uit de dood heeft ontvangen. En ieder die in hem gelooft, krijgt datzelfde leven. En Psalm 68 zegt dat de Heer die gave ontvangen heeft. Hij heeft aanvaard en aangenomen. En Efeze 4 zegt, maar hij deelt ze ook uit. Logischerwijze, en als je het al ergens zou verwachten, zou het in Efeze moeten zijn. Omdat die brief nou eenmaal daarmee begint. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Nou ja, noem eens een profeet, een apostel, een evangelist, een herder en leraar. Noem eens een. Ik zal beginnen met de apostel. Noemen ze een apostel? Christus. Nou ja, in Hebreeën 3 wordt hij zo genoemd. Aanmerk de apostel en hogepriester onze belijdenis. Hij is van Gods wegen gezonden, is een apostel. Noemen ze een profeet? Christus, Efeze 1. God spreekt tot ons door de Zoon. Noemen ze een evangelist? Wie is de verkondiger van blijde boodschap? Christus zelf. En wie is de leraar en herder? Kortom, wie is de overste herder? Laat het maar meteen zeggen. Opperste herder, uw zielen enzovoort. Christus. En dus geeft hij aan de gemeente apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Volgens de uitdrukking in Efeze 4, die we verder niet van commentaar zullen voorzien. Maar het gaat om het algemene beginsel. De Heer geeft zichzelf aan de gemeente. En wat hij ontvangen heeft in zijn opstanding, deelt hij ook inderdaad uit. En dus, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen, te midden van de mensen, maar hij was de eerste die die gaven ontving, zoals hij ook de eerste was die uit de doden, te midden van de doden, uit, opstond. Gij hebt gaven genomen onder de mensen, ook de wederhorigen, om te wonen. En feitelijk is zo, dat hier staat dat die wederhorigen, degene die slaven waren, dat is het woord, hè? Dat weet u, wederhorigen. De horigen, zoek het maar op in het Nederlands woordenboek, horigen. Degene die op hun beurt weer onderworpen zijn. U weet hoe dat was, hè? Horigen waren onderworpen aan de lagere adel en de lagere adel was weer onderworpen aan de hogere adel, enzovoorts. De horigen, slaven dus. Degene die niks in te brengen hadden dan lege briefjes, ze hadden niks te zeggen, zij moesten horen. Maar ook die, lees het vers nog maar een keer, gij hebt gaven genomen, ja, ook de wederhorigen, om te wonen, wellicht bij u, o Heere God. Want u en ik, wij waren die slaven en wij zijn aan Christus gegeven om bij hem te wonen. En profetisch gaat het hier om wederhorigen, namelijk om een Israël dat verstrooid is onder de volkeren, een slaaf is van de God deze eeuw, wat het maar wezen mag, van zonde, dood en wet, eventueel slaven, gevangenen. Maar ze worden gegeven aan, en dus toegevoegd aan, de Heere Jezus Christus. Zoals u en ik als gelovigen in onze dagen zijn toegevoegd aan de Heere Jezus Christus. Dat we gaven hebben ontvangen, dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Wij zijn de gaven zelf, wij zijn gegeven aan Christus, want wij zijn zijn loon. Zegt het Oude Testament al, met name Jesaja. Het Nieuwe Testament ook, een volk voor zijn naam. We zijn gegeven aan Christus. Bovendien, u herinnert zich misschien nog de blijde dag en de zaal gestond toen u uw leven aan de Heer Jezus gaf. Dan bent u toch aan hem gegeven. Dat was de bedoeling toch, en het was toch de oproep ook. En inderdaad, wij zijn gegeven aan de Zoon. En de Heer zelf zegt het in het hogepriestelijk gebed, waar ik bid voor degenen die gij mij gegeven hebt, zegt hij. Dus inderdaad, we zijn gegeven aan de Heer. En daar, in die positie, hebben we deel aan de Heer Jezus zelf en aan zijn gaven. Maar hetzelfde verhaal is altijd waar en uiteindelijk voor een gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. Men komt in geloof tot de Heer, men stelt zich beschikbaar om hem te dienen en men deelt in zijn overwinning. En in zijn eerste geboorterecht zijn heerlijkheid. Weliswaar niet in de hemel, maar op aarde, maar voor de rest is het hetzelfde. En dus, vers 20 vervolgens. Gelooft geprezen, zei de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is ons en God van heil. Onze zaligheid, staat er. In Sela, in Petra, voor het overblijfsel straks in de toekomst. Maar voor ons, toegevoegd aan die ene levende steen en dus deelhebbend aan die sela, aan die rots in overdrachtelijke zin, geldt precies hetzelfde. Gebouwd op dat fundament, die rots, kan niet missen, wij als koninklijk priesterdom, als tempel, als huisgods, verbonden met die ene steen, wij hebben deel aan de Heer en dag bij dag overlaat hij ons. Ja, inderdaad, het leuke is altijd de uitdrukking dag bij dag. Niet in één keer voor het hele leven zozeer, hoewel dat te verdedigen valt hoor, maar dag bij dag. One day at a time. Dat lied was van Chris Christofferson. Ik vind het altijd leuk om erbij te vermelden van wie het was. Chris Christofferson. One day at a time. Een lied wat gaat over dat hij ons kracht zou geven voor één dag tegelijk. Maar zo leert de Bijbel dat ook. Alleen van vandaag. En morgen weer een dag. Andere dag geeft hij ook kracht. En niet vandaag voor twee dagen tegelijk, maar voor één dag tegelijk. Net als het mannen in de woestijn, voor één dag tegelijk. En dat was altijd genoeg. Elke dag. Die God, vers 21, is ons een God van volkomene zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Niet uitkomsten opdat men niet zou sterven, maar uitkomsten waarbij de dood wordt overwonnen. Uit de dood namelijk. Zoals in het geval van de Heer Jezus zelf. Hij stierf wel degelijk. Maar daarna stond hij op uit de dood. En zoals met ons, wij hebben deel aan de dood en opstanding van Christus. En wat het lichaam betreft, het lichaam zou wel sterven, eventueel begraven worden. Maar het maakt verder niks uit, want van ons wordt gezegd dat wij de dood niet zullen zien. En hoewel het naar menselijke maatstaven de dood is het naar goddelijke maatstaven en ook naar de onze, dus helemaal de dood niet. Want wij zullen onze ogen opslaan in de hemel zelf, daar waar we met de Heer gezet waren, al lang tevoren. Al voordat we overleden, om zo te zeggen. Uitkomsten tegen de dood. Daarom hebben wij altijd goede moed. We hebben een uitzicht over de dood, over het sterven, over het graf heen. Want wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt met alle consequenties van dien. Voorzeker zal God de kop zijner vijanden verslaan, onder verwijzing naar Genesis. Het zaad van de vrouw zou het zaad van de slang de kop vermorzelen. Maar ook onder verwijzing naar de Paulinische brieven. De Heer Jezus Christus heeft de machten, overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Voorzeker zal God de kop zijner vijanden verslaan. De harige schedel desgene die in zijn schulden wandelt. Harig wil altijd zeggen krachtig. Maar hoe krachtig die kop ook is van de vijand, de schedel zal ingeslagen worden. Schedel van hem die in zijn schulden wandelt. Uiteindelijk gaat het over de duivel zelf. In onze dagen, want op hem is de overwinning behaald. En meer specifiek gaat het over de antichrist in de dagen van de wederkomst van Christus. En de dagen van de terugverzameling van Israël uiteraard. De Heer heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan, uit de wereld. Uit het antichristelijk rijk, waarmee je maar ziet dat Bazan de term is voor het rijk Satan feitelijk. Ik zal wederbrengen. Degene die daarin gevangen zijn. Ik zal wederbrengen uit Bazan, de macht van de wereld in het algemeen, degene die daar gevangen zijn. Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee, wat feitelijk hetzelfde is, want als u mij vraagt worden diepten der zee hier beschouwd als een beeld van de volkerenzee. Het is een aanduiding van de volkerenzee, zoals Israël verzameld zal worden uit de volkeren. Maar het is een nadere toepassing van het algemene beginsel dat de gelovige nou eenmaal verlost wordt van of eventueel uit de dood. En voor Israël is de dood de verstrooiing onder de volkeren en daarom heet de volkeren ook een zee. En daarom staat er van Israël dat het uit de volkeren, namelijk uit de zee, zal terugverzameld worden. En hier staat het dus ook. Ik zal wederbrengen uit de diepten der zee, opdat gij uw voet, ja de tong uw honden, mocht steken in het bloed van de vijanden. Van ieder van hen. Ik weet niet of u en ik daar echt belang bij hebben, maar het is een klassiek gebaar hoor. O God, zij hebben uw gangen gezien. Wat, dat is wel leuk wat nu komt. Gangen. En wat vertaald is met gangen, is in werkelijkheid een optocht. Een defilé. Een optocht. Zij hebben uw gangen gezien, optocht. De gangen mijns Gods, mijns konings in het heiligdom. Het idee is dat van die van een optocht naar het heiligdom, ongeacht of het paleis of de tempel was in het verleden. Het is de feestelijke optocht in de toekomst waarbij de Heer zijn opwachting maakt op aarde in de toekomst. En inderdaad vanuit Sela, waar hij het gelovig overblijfsel verzamelt, zal optrekken naar Jeruzalem over de bekende koninklijke weg. De King's Highway. Die optocht. Tegelijkertijd is het een beeld van de openbaring van Christus en de gemeente aan de wereld. Maar vervolgens een beeld van de openbaring van Israël, het gelovige overblijfsel van Israël, onder leiding van de Heer, in het zicht van de wereld. U weet wel, wanneer de Heer uit Petra, wat was het ook weer, welke profetie, was dat Micha? 3? Zo? 2, laatste verse, dank u. Waar de Heer uittrekt uit Petra, uit Bosra, voor zijn kudde, voor zijn leger, henen enzovoorts. Uittrekt door de sik, door de kloof, naar buiten treedt en onderweg gaat naar Jeruzalem om daar zijn koningschap te herstellen. In het zicht van de wereld. Op dezelfde triomfantelijke wijze wordt eerder de Heer en de gemeente getoond aan dit Israël en de wereld. Triomfantelijk. Een gebeurtenis die nog niet heeft plaatsgevonden, want toen de Heer opstond uit de dood, heeft hij zich niet gemanifesteerd aan Israël of de volkeren. Hij is alleen in het geheim verschenen aan enkele van de discipelen. Dat is een heel ander ding. Hij verborg zich. Pas in de toekomst zal hij zich openbaren op deze wijze. En het is inderdaad een demonstratie. Namelijk, die optocht. Vers 26, de zangers gingen voor, staat trouwens beschreven in nummer 10 onder andere, zo'n optocht van Israël met de ark voorop en zo, met de hele entourage erbij. Is volstrekt bijbels hoor, zoiets. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden. En daarna volgt de zogeheten second line. Die uitdrukking heb ik uit New Orleans overgehaald. De second line. The first line is de muziek. Brassband en de second line is het hele volk wat achter de muziek aangaat. Feestelijk optocht op Mardi Gras. Hè? De zangers gingen voor, muziek voorop en dan vers 27. Looft God in de gemeenten, de Heere, gij die zijt uit de springader van Israël. Looft God in de gemeente. En daarna eigenlijk looft den Heere, maar de tweede keer looft is gewoon weggelaten. Looft den Heere. Gij die zijt springader van Israël. waarbij in het midden gelaten wordt wie uit de springader van Israël is, de Heere of degene die hem loven. Maar wij hebben daar geen problemen mee, want het maakt toch niks uit. Wij zijn uit de springader Israëls. U en ik, we hebben deel aan de vorst van Israël, dus we zijn uit de springader van Israël. Hier gaat het in de, wat de toekomst betreft om een gelovig overblijfsel uit Israël. Dat is dus de springader Israël, de bron waaruit het voorkomt. En dan heb ik het weer niet gehad over die 10 stammen kwestie, want het hoeft ook verder niet. Hè? En wij loven dus de Heer, de God van Israël. Stammen worden ook genoemd, sommige ervan. De kleinste voorop, daar is Benjamin de Kleine, die over een eerste. De vorsten van Juda met hun vergadering, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali, die worden met opzet wat achtergebleven stammen genoemd. Daar hoort Juda uiteraard ook bij, omdat Juda zo'n vervolgd volk is geweest in de loop der eeuwen. Benjamin voorop vind ik trouwens wel een leuke. Wat mocht u vragen hoe dan Benjamin over Israël heerste? Onder koning Saul, zuster, want die was dus de eerste koning van Israël, officieel althans. En die was uit Benjamin en is een beeld van de wet. Maar later wordt het gecompenseerd doordat er weer een figuur op het toneel verschijnt uit de stam van Benjamin onder dezelfde naam, Saul. Die was ook onder de wet, maar die predikte vervolgens verlossing van de wet. En onder de wet werd men wellicht beheerst door Benjamin eigenlijk. Maar wij, levend uit de genade Gods, worden ook beheerst door Benjamin. Want Paulus, dat is Saul, Paulus was uit de stam van Benjamin. Het is wel leuk. Maar het was broertje van Jozef, weet u nog, die met het eerstgeboorterecht. Uit dezelfde vader en moeder. Dus er zit nog een heleboel aan vast wat nou maar niet genoemd wordt. Maar dat verklaart waarom Benjamin hier als eerste genoemd wordt. Maar dat terzijde. Het idee is gewoon die van alle stammen uiteraard ook de minder belangrijke. Vers 29. Uw God heeft uw sterkte geboden. Sterk, o God, wat gij aan ons gewrocht hebt. Dat wil zeggen, de Heer biedt kracht, biedt sterkte en hij zal dat ook bekrachtigen. En wat begint met een klein overblijfsel in de toekomst zal uitlopen op een compleet wereldrijk. Maar dat geldt in onze dagen ook, want wat begon in onze dagen met een verborgen werk voor de wereld en dus de verzameling van de gemeente, loopt langs precies dezelfde lijn net zo goed uit op dat wereldrijk. En met nog meer recht, omdat het niet een rijk is alleen over de aarde, maar zelfs over de hemel. Het gaat om de opbouw van zijn koninkrijk in de loop der eeuwen. Daar is hij echt al een poos mee bezig, hoor. Sterk, wat gij aan ons gevraagd hebt, om uw stempels wil te Jeruzalem zullen u de koningen geschenkt toebrengen. Het idee is, de Heer zelf zal daar wonen, ooit een keer, en de volkeren zullen aan hem onderworpen zijn, uitgedrukt in dat ze geschenken geven. Dat is het teken van onderwerping, uiteraard. Vers 31, scheid het wildgedierte des riets, de vergadering des stieren, van Bazan bijvoorbeeld, met de kalveren der volken, want dat wildgedierte, die stieren, die kalveren, worden geacht de opstandige volkeren te zijn, maar ze zouden gescheiden worden van degene die zich onderwerpt met stukken zilvers. Scheid de ene categorie en de andere categorie, betekent scheid de ene categorie van de andere categorie. Dus scheid al die opstandigen van degene die zich onderwerpt met stukken zilvers. Maar zilver is altijd een beeld van de prijs die betaald is ter verlossing. Dat vind je in ieder geval in de tabernakel voldoende geïllustreerd. Zilver staat voor losprijs die betaald is. En degene die zich zo onderwerpt zijn wij dus. En is dat gelovig overblijfsel in de toekomst. Het is dezelfde scheiding trouwens als die van de schapen en de bokken in de wederkomst van Christus. Maar het is ook in onze dagen zo dat er een scheiding is uiteraard tussen degene die geloven, die wedergeboren zijn, en degene die dat niet zijn. Want hij trekt ons immers uit de tegenwoordige boze eeuw. Hij verlost ons van deze wereld, zet ons daarnaast en wij gaan tot hem uit buiten de legerplaats. Hij heeft de volken verstrooid die lust hersten in oorlogen. Die volken worden uiteengeslagen uiteraard in oorlogen, met name tegen God en zijn gezalfden, met dank aan Psalm 2. Dat is nu zo, is in de toekomst zo, maar er zal een einde aan gemaakt worden. Prinselijke gezanten, dat wil zeggen vooraanstaande, belangrijke, want prins wil zeggen de eerste in rangorde, van principieel en zo, dat woord is dat, de eerste. De prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte, dat het eerst genoemd wordt, omdat aan de andere kant gedacht wordt aan de verlossing uit Egypte in het verleden. Maar in de toekomst, prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte. Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Moreland is heel Afrika, dat ligt achter Egypte. En Egypte wordt geacht daar de vertegenwoordiging van te zijn. Volgens de Bijbel. Maar ook die zullen komen om zich aan de Heer te onderwerpen. Vers 33, gij koningen der aarde, zingt goden, psalm zingt de Heere. Want dat zingen hebben we het nou al over gehad, maar het is altijd de uitdrukking van onderwerping aan de Heer en hem eergeven, lofprijzing. Maar lied is de uitdrukking daarvan, maar vooral ook van de gemeenschap met elkaar. Dat is de essentie van muziek. Men moet het samen doen, in samenhang, in harmonie, maar ik bedoel het niet in de muzikale betekenis van de term. Maar liefst ook allemaal tegelijk, zal ik maar zeggen. Dat is het idee, het drukste de uitdrukking van gemeenschap. Muziek maken is de meest sociale bezigheid die er is. Het is een goede therapie voor heel wat patiënten, laat je dat erbij vertellen. Psalm zingt de Heere, in Sela, vanwege die rots. Letterlijk in de toekomst, wij hebben dat dus ook gedaan toen wij één keer, nou meerdere keren trouwens, in Sela, in Petra waren. Daar hebben we gezamenlijk gezongen. Want dat hoort daar gewoon zo. Maar ook in onze dagen, meer abstract, wij staan op de rots, dat is onze positie. En dus zingen wij de Heere. Logischerwijze. Vers 34. Psalm zingt de Heere. Psalm zingt Din, die daar rijdt in de hemel der hemelen, die van ouds is. De Heer zelf in zijn doen en laten in de hemel, want dat heet dan rijden op de wolken enzovoorts. Dat hebben ze heus niet van heidense mythologie afgeleid. Het is gewoon een soort beeldspraak. Dat rijden is zich bewegen, zich verplaatsen, alle dingen controleren en bezien enzovoorts. Dat is wat de Heer ook doet. Zijn ogen doorzoeken de ganse aarde. Kortom, hij heeft de macht over heel de aarde. En dat is de bestrekking van die daar rijdt in de hemel. Uiteraard niet in een wagen, maar op een paard. Die daar rijdt in de hemel der hemelen die van ouds is. Ziet, hij geeft zijn stem een stem der sterkte. Dat is in de toekomst zo, wanneer hij tot hen zal spreken. En met zijn stem ook oordeel zal brengen. Maar het is nu ook zo, want onze kracht, de kracht die wij ontvangen, krijgen wij van zijn woord. Zijn stem. Die horen we dan wel niet met onze letterlijke oren, maar het beginsel blijft gelijk. Zijn woord is kracht, zijn woord is overwinning. Of met de woorden van Johannes, wat is het dat de wereld overwint? Ons geloof waarin? In zijn woord uiteraard. En dus het is zijn woord dat ons overwinnaar maakt. Hè? Ziet, hij geeft zijn stem, een stem der sterkte. Geeft God de sterkte, zijn hoogheid is over Israël en zijn sterkte in de bovenste wolken. O God, gij zijt vreselijk, dat wil zeggen te vrezen, uit uw heiligdommen. Hij jaagt de ongelovige wereld schrik aan, is gewoon het idee. Gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen, de God Israëls, die geeft den volken sterkte en krachten, gelooft zij God. Diezelfde God die te vrezen is door de wereld, in de zin van dat men daar bang voor zou zijn en ook inderdaad bang zal zijn, diezelfde God gebruikt zijn kracht niet alleen om de vijand te overwinnen, maar ook om ons te bekrachtigen. Hij geeft ons leven eenmaal, maar ook het leven voor alle dag en onder alle omstandigheden. En de aardigheid ervan is, dat blijft zo tot in alle eeuwigheid. Het is niet alleen het leven wat wij hier hebben, maar het is het leven ook zoals we het in de toekomst zullen hebben. Het zal niet veranderen, zo hoort het namelijk in de schepping te zijn, dat die bestaat dankzij de kracht en dus het woord die van God uitgaat, of het woord dat van God uitgaat, uiteraard. En dat is ook de strekking van de psalm. Daar waar men zich onderwerpt aan de Heer, wordt men verlost van alle andere slavernij waaraan men wellicht gebonden is. Gevangenis, mensen gevangen iemand. Hij zal tot geloof komen, luisteren naar het woord Gods en hij zal geplaatst worden in de vrijheid. En in die vrijheid de Heer dienen en daarmee ook hem prijzen. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook nu weer uw woord mochten openen. En inderdaad dat onze gedachten mochten geleid worden naar die lang vervlogen geschiedenissen. Maar tegelijkertijd ook naar die dingen die haast geschieden moeten. We danken u dat we mogen beseffen wie u bent. En dat u diegene bent die als u uw mond opent en spreekt, dat u dan inderdaad oordeel brengt over een zondige en gevallen onrechtvaardige wereld. Maar we willen u dankzeggen dat daar waar wij ons onderwerpen aan dat woord, dat we daar deel krijgen aan precies diezelfde kracht. En dat hij ons dan verlost uit die wereld en ons stelt tot een overblijfsel op de aarde. Wij danken u dat we u mogen kennen als die God die uitkomsten geeft tegen de dood. Als die God die gaven gegeven hebt aan de gelovigen. Opdat wij van die gaven ook gebruik zouden maken, daaruit zouden leven en in de eerste plaats dat wij vanuit die gaven die u ons geeft, u zouden dienen. U zouden groot maken, niet alleen met onze stem, maar ook in heel ons leven. Wij danken u dat we voor dat leven inderdaad ook onze verwachting op u mogen stellen. Nu nog, terwijl we in het vlees zijn, maar tot in alle eeuwigheid. Omdat u het bent die ons dat overwinningsleven, dat eeuwige leven hebt geschonken in onze heiland die de overwinning behaald heeft. Wij danken u dan voor het voorrecht dat u ons het woord gegeven hebt, zodat we het zouden openen, zouden overdenken, maar ook ons eigen zouden maken, opdat het deel van onszelf zou worden en opdat we zouden staan en leven in de kracht en in de overwinning die u ons in Christus geschonken hebt. Amen.